En daarna wordt u voorgelezen vanuit 1 Korinthe 10, de versen 14 tot en met 22. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is 1 Korinthe 10, vers 14 tot en met 22.
Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als dat verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is? Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is? Of dat een afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren, en niet goden. Ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken, en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren, en der tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren, zijn wij sterker dan Hij?
Op het gelezen Bijbelgedeelte, gemeente, en veel andere Bijbelgedeelten is gegrond het onderwijs van de Heidelberger Catechismus dat voor deze middag tot ons komt vanuit zondag 29. En die zondag willen we eerst met elkaar lezen. Zondag 29 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Antwoord: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn zware lichaams en bloeds door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Te span u een weinig in. Dat is een uitdrukking die ik tegenkwam in een van de catechismusverklaringen die in de boekenkast staan thuis. Een catechismusverklaring van al enkele honderden jaren oud, waarin de verklaarder van de catechismus, het was in dit geval dominee Smijtegeld, maar juist op de onderdelen in de catechismus die wat moeilijker waren, deze woorden vaak liet klinken: span u een weinig in. Dat zijn dan, als ik me niet vergis, ook woorden die terug te vinden zijn bij zondag 29. Een zondag die, wanneer we de catechismus echt zo zouden preken zoals de opstellers van de catechismus het bedoeld hebben, ergens midden in de zomer, wanneer het warm weer is, bepreekt wordt. En ook op deze dag is het in zekere zin warm en dat kan voor wat afleidende, wat vermoeide gedachten zorgen, maar laten we de aansporing uit dat oude prekenboek maar ter harte nemen, wanneer we met deze toch wel wat moeilijke zondag aan het werk gaan, erin gaan lezen, er gaan over nadenken, span u een weinig in. Een van de kostbaarste geschenken, gemeente, die de Heere aan zijn kerk gegeven heeft op reis door de woestijn van dit leven, is het geschenk van het heilig avondmaal. Dat is een buitengewoon kostbaar geschenk, een oase in de woestijn, een plaats van rust, waar het ervaren mag worden wat de psalmdichter zegt: mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vet en smeer. Mijn mond zou u, o Heere, met vrolijke lippen roemen. Daar heeft de Heere het avondmaal voor bedoeld, tot versterking, tot rust in de woestijn van het leven. Een kostbaar geschenk. Maar kostbare geschenken, en dat weet u wel, en dat weten de jongeren en de kinderen vanmiddag ook wel, kostbare geschenken en kostbare voorwerpen zijn ook vaak kwetsbare voorwerpen. Kwetsbare geschenken. Een kostbare vaas kan zomaar kapot. En zo komt het dat het avondmaal in de loop van de kerkgeschiedenis ook heel wat keren en op tal van manieren onder vuur is komen te liggen. Op allerlei manieren heeft de duivel geprobeerd als de grote tegenstander van God om dat kostbare geschenk van het heilig avondmaal, de mensen, Gods kerk, uit handen te nemen. Door de praktijk van het heilig avondmaal te verstoren en te verontreinigen, maar ook door het zicht op het heilig avondmaal te belemmeren, door allerlei dwalingen in het leven te roepen. En die zijn dan ook ontstaan. En over een van de dwalingen rond het heilig avondmaal gaat het in zondag 29. Daar willen we vanmiddag met elkaar over nadenken onder het thema het heilig avondmaal. Dat is hetzelfde thema als waar we een aantal weken geleden ook over nadachten. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op Christus aanwezigheid in het avondmaal. Dat is vraag en antwoord 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Eigenlijk zouden we die vraag ook zo kunnen lezen: is de Heer Jezus Christus echt lichamelijk aanwezig in het heilige avondmaal, bij de tekenen van brood en wijn? Christus aanwezigheid. Tweede gedachte is Christus onderwijs in het avondmaal. Dat is het eerste deel van antwoord 79, waar gezegd wordt: Christus spreekt zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren. Leren, dan gaat het over het onderwijs van de Heer Jezus in het heilige avondmaal. En onze derde gedachte is Christus verzekering in het avondmaal. Dat is het tweede deel van antwoord 79... waar we lezen zo ongeveer halverwege het antwoord: maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. Dus drie gedachten: Christus aanwezigheid, Christus onderwijs, Christus verzekering in het heilige avondmaal. We beginnen dan maar te lezen, gemeente, in de catechismus bij die vraag 78. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Dat is een vraag die bij de vraagsteller in de catechismus opkomt. Die vraag die stelt hij niet voor niets. Want achter die vraag die hier gesteld wordt, gaat eigenlijk de manier schuil waarop men in de Rooms-Katholieke Kerk tegen het heilig avondmaal en tegen de aanwezigheid van de Heer Jezus in het avondmaal aankijkt. Wat voor gedachten heeft men daar in de Rooms-Katholieke Kerk over? Dat is van belang ook vandaag nog, als we bedenken dat er vandaag over de hele wereld nog miljoenen mensen zijn die dit geloven, wat de Rooms-Katholieke Kerk leert. Wat leert men dan in de Roomse Kerk? Wel dit: dat op het moment dat de priester de woorden van wijding bij het heilig avondmaal of bij de mis, zoals die daar genoemd wordt, uitspreekt en de priester zegt: dit is mijn lichaam, dat op dat moment het brood wat daar op de avondmaalstafel ligt of op het altaar in de Rooms-Katholieke Kerk ligt, werkelijk verandert in lichaam van Christus. Op het moment dat de priester dus gezegd heeft: dit is mijn lichaam, dan verandert het brood echt, wezenlijk, in lichaam van Christus. Nee, dat kun je aan de buitenkant zo niet zien, want dat stukje brood ziet er nog steeds uit als brood. En als je het in je mond neemt, kun je dat ook niet proeven, want dat stukje brood proeft ook nog steeds als brood. Maar, zegt de Roomse Kerk, dat is alleen de buitenkant. Dat is alleen de uiterlijke vorm. In wezen, in werkelijkheid, is dat stukje brood wel veranderd in lichaam van Christus. En dat geldt ook voor de wijn. Als de priester de beker neemt en zegt: dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed, wordt op het moment dat de priester die woorden uitspreekt, de wijn wezenlijk veranderd in bloed van Christus. Opnieuw, dat zie je zo niet. Wanneer je in die beker zou kijken, zie je nog steeds wijn. Wanneer je ervan proeft, dan proef je nog steeds wijn. Wanneer je eraan zou ruiken, dan ruik je wijn. Maar opnieuw, zegt de Rooms-Katholieke Kerk, dat is allemaal buitenkant. In wezen is het bloed van Christus geworden. Dat is de achtergrond van deze vraag, gemeente. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? We vragen nog even: waar heeft de Roomse Kerk dat vandaan? Dat baseert men in de Roomse Kerk hoofdzakelijk op grond van het woordje is. Neem, eet, dit is mijn lichaam. Wel, zegt men in de Roomse Kerk, als dat er nu staat, als de Heer Jezus dat nu echt heeft gezegd, dan is dat brood ook lichaam. En als de Heer Jezus echt heeft gezegd: dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed, of dit is het bloed dat voor velen vergoten wordt, dan is dat ook echt bloed. We vragen ons ook nog even af waartoe die gedachte van Rome leidt. Wat zijn de gevolgen daarvan? Wel, dan moet u vanmiddag maar eens even meedenken. Als nou dat brood echt lichaam van Christus wordt, als die wijn echt bloed van Christus wordt, dan heeft dat gevolgen voor de avondmaalspraktijk. Dan betekent dat om te beginnen dat Roomse mensen zullen knielen voor dat stukje brood. Want dat stukje brood is lichaam van Christus geworden, het heilige lichaam van Christus, en daar val je voor op je knieën. Vandaar dat mensen die, tussen aanhalingstekens, en u begrijpt wel hoe ik het dan bedoel, maar die goed Rooms zijn, wanneer ze de kerk binnenkomen, ook een kruis slaan en vaak een buigende of een knielende beweging maken, want ergens in de kerk is de hostie, het heilige brood, aanwezig. Dat betekent ook dat men in de Roomse kerk uiterst voorzichtig met dit brood en met deze wijn omgaat. Vandaar dat de priester ook als enige de wijn drinkt. Want er mag geen druppeltje van het bloed van Christus verloren gaan. Maar er is nog iets belangrijkers. Nog een belangrijker gevolg. Dan stel ik u de vraag vanmiddag: wat houdt nou eigenlijk het eten van Christus' gekruisigde lichaam en het drinken van het vergoten bloed van de Heer Jezus in? Als u het zich nog goed herinnert, dan weet u, daar hebben we een aantal weken geleden in de vorige zondag over nagedacht. Zondag 28, vraag 76. Wat is dat te zeggen het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En toen was het antwoord, dat hebben we toen met elkaar gezien in de catechismus, drie dingen. Met een gelovig hart aannemen en daardoor vergeving der zonden en eeuwig leven verkrijgen. En ook deelachtig of verenigd worden. Dat was in één woord geloven. Eten van het gekruisigde lichaam van Christus, drinken van zijn vergoten bloed, dat waren figuurlijke uitdrukkingen voor het geloof, voor het ware, zaligmakende geloof. En nu nog even terug naar die Romeinse kerk. Wat is volgens een Romeinse man of vrouw, wat is volgens de Romeinse kerk eten en drinken van het lichaam en het bloed van Christus? Dat is naar voren lopen. En dat is knielen. En je mond open doen. En er een stukje brood of een ouwel ingelegd krijgen. En die ouwel opeten en doorslikken. En dan heb je het lichaam van Christus gegeten. En dan heb je, als de priester in plaats van alle andere mensen de beker met wijn neemt en daarvan drinkt, dan heb je eigenlijk door middel van die priester het bloed van Christus gedronken. Ziet u, gemeente, wat er in het geding is? Je kunt Gods genade ontvangen uit de sacramenten, maar het komt niet aan op het geloof. Je komt naar voren, je eet een stukje brood en je gaat weer terug. En je hebt het lichaam van Christus echt gegeten. Je hebt in die weg ook Gods genade ontvangen. Dan wordt er voor een Rooms-Katholieke man of vrouw ook één ding heel erg belangrijk. Als ik maar aan het avondmaal ben geweest. Als ik de mis maar heb gevierd. Als ik maar ter communie ben gegaan, zoals men dat dan uitdrukt in de Roomse kerk. Dat is het eerste waar de catechismus hier op zinspeelt. En we hebben het nog steeds over vraag 78. Terzijde, dat zeg ik er nog bij, is het ook zo dat de opstellers van de catechismus hier naar alle waarschijnlijkheid even zinspelen op de dwaling, niet van de Rooms-Katholieke kerk, die allereerst, maar ook van Luther. Wij hebben Maarten Luther hoog staan, terecht, want hij is door de Heere gebruikt, in zichzelf ook een mens, een zondig mensenkind, maar hij is door de Heere gebruikt om het evangelie van vrije genade onder het stof van vele eeuwen vandaan te halen. Een zegen voor de kerk. Maar hoe groot die zegen ook geweest is, Maarten Luther was ook een zondig mens. En hij heeft op enkele terreinen ook duidelijk gedwaald. En een van de terreinen waarop hij gedwaald is, is het heilige avondmaal. Wat dacht Luther over de aanwezigheid van de Heer Jezus in het avondmaal? Nee, Luther ging niet zo ver dat hij zei, dat stukje brood wordt echt lichaam van Christus. En dat slokje wijn, dat wordt echt bloed van Christus. Maar Luther kon zich toch ook niet helemaal van die Roomse voorstelling losmaken. En Luther zegt, de Heer Jezus is op een heel wonderlijke manier onzichtbaar voor ons, dat zal waar zijn, maar toch lichamelijk echt aanwezig in de tekenen, onder de tekenen, en met de tekenen, dat zijn de drie woorden die Luther daar steeds voor gebruikt, van brood en wijn. Christus is aanwezig met de tekenen van brood en wijn. Dat is de tweede dwaling waar de catechismus ook een klein beetje op zinspeelt, en dat zal in het antwoord straks nog wel duidelijker worden. Dus de visie van Rome, dat is eigenlijk de leer, en ik wil dat woord toch even noemen, want u komt dat misschien in een ander verband wel eens tegen. Dat is de leer van de wezensverandering. Het wezen van het brood verandert in het wezen van het lichaam van Christus. Of met een nog moeilijker woord, en dat hoorde ik deze week nog door een van u noemen, de transsubstantiatie. Dat is de leer van Rome. En aan de andere kant die visie van Luther, die wel wordt genoemd de consubstantiatie. Die twee dwalingen. En nu is de vraag van de catechismus: is dat juist? Is dat bijbels? Komen we dat ook tegen in Gods woord? Gebeurt dat echt? Wordt dan uit brood en wijn echt wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Het antwoord vanmiddag is, gemeente, heel duidelijk: nee. En we hebben ook in onze tijd duidelijke antwoorden nodig vanuit Gods woord. De catechismus geeft ons duidelijke antwoorden, gegrond op de Bijbel. Nee, dat is onbijbels. En in de volgende zondag, die ook nog over het heilig avondmaal gaat, dan zal de opsteller van de catechismus die visie van de Roomse kerk nog eens scherper afwijzen en zeggen: ten diepste is het vervloekte afgoderij. Dat zijn scherpe woorden, maar vanuit Gods woord wel rechte woorden, juiste woorden. Onbijbels. Maar dat moet dan wel bewezen worden. Dat moet bewezen worden vanuit Gods woord. Waarom is dat niet zo? Dan gaan we naar het antwoord van de catechismus. Antwoord 78. Dan wijst de leermeester in de catechismus op het andere sacrament, het sacrament van de heilige doop. Dan gaan we dus in gedachten even van de avondmaalstafel naar de doopvont. En dan zeggen de opstellers van de catechismus: kijk nu eens naar de doop en naar het water dat over het voorhoofd van het kind of van de volwassene gegoten wordt, op het hoofd gesprengd wordt. Dat water verandert toch ook niet echt in bloed van Christus? Dat leert zelfs de Roomse kerk ook niet. En dat water betekent de afwassing van de zonde wel, maar het is niet de afwassing van de zonde zelf. Het wijst er naar heen. Het wijst heen naar het bloed van Christus, maar het is niet het bloed van Christus. Als dat nu bij de doop zo is, als bij de doop het water niet verandert in bloed van Christus, dan is het bij het avondmaal ook niet zo dat het brood in lichaam van Christus verandert. Of dat de wijn in bloed van Christus verandert. Als Rome dat wel leert, is de Roomse kerk op dat punt eigenlijk inconsequent. Het een niet, het ander wel. Dat is een van de bewijzen, gemeente, die we kunnen geven tegen deze opvatting van de Roomse kerk. Er zijn natuurlijk wel meer bewijzen te noemen. Ik noem u er nog drie. Met het eerste bewijs ben ik wat voorzichtig. Maar het is in de loop van de eeuwen dat we de catechismus hebben toch wel altijd naar voren gebracht. Dat is het bezwaar vanuit het, als ik dat vanmiddag eens zo mag noemen, gezond verstand. Daar moeten we voorzichtig mee zijn, zeker in de zaken van het geloof, want ons verstand is verduisterd. Maar toch, men heeft van protestantse zijde, van reformatorische zijde, vanuit de catechismus en in de uitleg van de catechismus wel gezegd: ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? En dat is misschien wel de gedachte van een jongere vanmiddag ook. Als dat brood nou echt verandert in lichaam van Christus, dan moet je dat toch ook kunnen zien? En als die wijn echt verandert in bloed van Christus, moet je dat toch ook kunnen zien? Het kan toch niet dat dat op een onzichtbare manier gebeurt? Dat is het eerste wat we nog kunnen inbrengen tegen de opvatting van Rome. Maar ik ben er voorzichtig mee, want ons verstand is niet maatgevend in deze dingen. We moeten altijd maar wantrouwend zijn ten opzichte van ons eigen verstand en onze steun zoeken in Gods woord. En vanuit Gods woord is er dan ook nog wel heel wat in te brengen tegen die opvatting dat brood echt verandert in lichaam van Christus. Dan ga ik met u in gedachten nog even naar de paaszaal, waar de Heer Jezus op de allerlaatste avond van zijn leven het heilig avondmaal voor de allereerste keer viert, instelt en dan ook met zijn discipelen viert. En u kent die geschiedenis, u weet, dan neemt de Heer Jezus op een bepaald moment het brood en dat breekt hij en dan zegt hij: neemt, eet, dit is mijn lichaam. Wat denkt u? Als de Heer Jezus daar staat, met zijn echte menselijke lichaam, dat nog verbroken moet worden, dat nog gekruisigd moet worden, als de Heer Jezus dat op dat moment zegt, zou hij dan bedoelen dat de discipelen op dat moment al een stukje van dat gekruisigde lichaam krijgen? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Die kruisiging moet nog plaatsvinden. En als we ervan uitgaan, en we hebben wel alle reden om dat aan te nemen, dat de Heer Jezus zelf ook het brood gegeten heeft bij die eerste keer dat het heilig avondmaal bediend werd, en we voeren de gedachtegang van de Romeinse kerk consequent door, dan betekent dat dat de Heer Jezus op dat moment van zijn eigen gekruisigde lichaam zou hebben gegeten. Wel, gemeente, u begrijpt, dat kan niet. De paaszaal, wat daar gebeurde, maakt ons voldoende duidelijk. Dat is niet de betekenis van het heilig avondmaal. De Heer Jezus is niet echt lichamelijk in het brood en in de wijn aanwezig. Tweede bewijs, dan neem ik u vanuit die paaszaal nog even mee naar die berg, net buiten Jeruzalem, de Olijfberg, waar de Heer Jezus ten hemel vaart. En hoe vaart hij dan ten hemel? Met zijn verheerlijkte, ja, dat is waar, maar met zijn menselijk lichaam. En dat menselijk lichaam vaart ten hemel. Dat is dus niet meer op de aarde, dat is in de hemel. Het is waar, wat de catechismus op een andere plaats ook zegt, dat de Heer Jezus naar zijn godheid en naar zijn genade en zijn majesteit en zijn geest nooit meer van de zijne wijkt en nog steeds op aarde is, gelukkig. Maar zijn lichaam is in de hemel. En als zijn lichaam in de hemel is, kan dat lichaam niet op tal van plaatsen op de wereld elke keer weer in stukjes gebroken worden, zoals de Romeinse kerk leert. Gemeente, daarmee is dan hopelijk wel duidelijk geworden dat deze Romeinse leer van de wezensverandering afgewezen moet worden. En er zal ook wel niemand zijn, denk ik, vanmiddag in de kerk van Damwoude, die deze gedachte voor zijn rekening wil nemen en wil zeggen: en ik geloof eigenlijk dat het toch zo is. Maar al is onze leer dan in orde, dan komt nog wel de vraag naar ons toe: en hoe is onze praktijk? Hoe is het in de praktijk gesteld? Ik heb u zojuist gezegd, in de kerk van Rome is één ding van groot belang: als ik maar aan de tafel des Heren aanga, als ik maar ter communie ga. En hoe is dat bij ons? Is dat het een en het al, als ik maar een plaats aan het avondmaal heb, als ik maar avondmaalganger ben? Gemeente, dat mag nooit de eerste vraag zijn. De eerste vraag en de belangrijkste vraag is: heb ik door een waar geloof deel aan Christus gekregen? Ben ik van Hem, ben ik zijn eigendom geworden? Heb ik mezelf leren kennen als een zondaar voor God, die vergeving en die het werk van Christus nodig heb? En heb ik zijn werk toegepast gekregen aan mijn hart? Heb ik het uit zijn hand ontvangen? En dan, als ik daar voor mezelf door genade zicht op mag krijgen en mag hebben, dan gaat die vraag leven: En wat wil de Heere nu in mijn leven met het heilig avondmaal? Die vragen moeten we nooit omdraaien. Eerste vraag: ben ik nu door geloof het eigendom van Christus geworden? En dan het avondmaal. Anders zijn we rooms bezig. En dan kunnen we misschien wel naar het avondmaal toe en denken: en als ik maar weer aan het avondmaal geweest ben en dat stukje brood heb gekregen en dat slokje wijn heb gedronken. Maar gemeente, als dat alles is en het geloof is er niet mee gepaard, dan ontvang je aan de tafel ook alleen maar een stukje brood, wat op zich gewoon brood is. En dan ontvang je aan de tafel alleen maar een slokje wijn. Gewoon wijn. Niets meer. Als we er wat anders van zouden maken, zouden we rooms zijn. Dan nog een vraag, gemeente, want dan blijft er nog wel deze vraag over, en die is misschien ook nog wel blijven haken bij u of bij jou. Maar als het nou niet zo is wat de Romeinse kerk zegt, dat dit is mijn lichaam, ook wil zeggen dat dat brood echt lichaam van Christus wordt. Als dat nu niet zo is, waarom zegt de Heer Jezus dan wel? Waarom zegt hij niet gewoon: dit betekent mijn lichaam, dit wijst heen naar mijn lichaam? Waarom zegt de Heer Jezus niet: dit wijst heen naar mijn bloed, of dit betekent mijn bloed? Wel, daar heeft de catechismus dan ook nog een antwoord op, aan het slot van antwoord 78, waar gezegd wordt: hoewel het naar de aard en eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd, genoemd wordt. Dat de Heer Jezus het wel zo zegt, dat is een sacramentele manier van spreken. Zoals we die, en dan verduidelijk ik die moeilijke uitdrukking meteen, zoals we diezelfde sacramentele manier van spreken elders in de Bijbel ook aantreffen. Ik geef u twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is die hele bekende uitspraak van de Heer Jezus: ik ben de deur. Ik ben de deur der schapen. Als de Heer Jezus zegt: ik ben de deur, wil hij dan zeggen dat hij wezenlijk een deur is? Het antwoord is duidelijk: natuurlijk niet. Dan wil de Heer Jezus zeggen: de manier waarop ik voor mijn kinderen wil zorgen, datgene wat ik voor zondige mensen in zichzelf wil zijn, dat is te vergelijken met, dat heeft de betekenis van een deur voor schapen. Veiligheid en bescherming en toegang en noemt u maar op. Een ander voorbeeld: we hebben zojuist 1 Korinthe 10 met elkaar gelezen. En we hebben het vers wat ik nu even wil aanhalen niet met elkaar gelezen, maar het staat aan het begin van dat hoofdstuk. In de eerste Korinthebrief, daar blikt Paulus terug op de woestijnreis van Israël. En dan zegt hij op een bepaald moment, als hij herinnert aan die geschiedenis dat Israël heel erg dorst kreeg in de woestijn. Die geschiedenis kennen de kinderen ook wel. En het volk ging morren en ging murmureren. En toen zei de Heere tegen Mozes: Mozes, nu moet je tegen de steenrots gaan spreken. Maar dat deed Mozes niet. Die pakte zijn staf en die sloeg op de steenrots. En toen kwam er uit die steenrots water. En dat water was genoeg om het volk de dorst te lessen. Als Paulus daarover schrijft, dan zegt hij dit. Ik lees het u voor uit 1 Korinthe 10, vers 4. En de steenrots was Christus. Betekent dat dat die steenrots echt wezenlijk Christus was? Nee. Paulus wil dit duidelijk maken. Hetzelfde wat die steenrots in de woestijn betekende voor de mensen die met zulke dorst in die woestijn aanwezig waren, datzelfde wil Christus betekenen voor zijn volk. De steenrots was Christus. Daar hebt u diezelfde sacramentele manier van spreken. Het woordje zijn, was, ben, is, allemaal vormen van hetzelfde werkwoord. Het werkwoord zijn wordt daarvoor gebruikt in de Bijbel. En zo dan ook die uitdrukking, dit is mijn lichaam. Dit betekent mijn lichaam. Dat wil de Heer Jezus ermee zeggen. Daar is de vraagsteller toch nog niet helemaal tevreden mee, gemeente. De vraagsteller is iemand die Gods woord kent. Ik stel me zo voor, die er veel in leest. Die bij Gods woord leeft. Die ook stukjes uit de Bijbel uit zijn hoofd kent. En die gaat dan in vraag 79, en we komen dus tot de tweede vraag, de vraag stellen, waarom noemt dan Christus het brood toch zijn lichaam? En de drinkbeker toch zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En waarom lezen we in een van de brieven van Paulus de uitdrukking, de gemeenschap aan het lichaam en aan het bloed van Christus? Wel, dan is het antwoord, en dat antwoord klinkt u denk ik bekend in de oren, Christus spreekt zo niet zonder grote oorzaak. Dat antwoord hebben we al een keer eerder gehoord. Vraag 73, toen ging het over de doop. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop, het bad der wedergeboorte en afwassing van de zonde? En toen kwam datzelfde antwoord. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Datzelfde antwoord klinkt hier dus opnieuw. Christus gebruikt die uitdrukking, dit is mijn lichaam, niet zonder grote oorzaak. Christus heeft er alle reden toe om het zo te zeggen. Wat voor reden dan? Dat zijn de twee volgende punten van de preek. Allereerst wil de Heer Jezus daar iets mee leren. Tweede punt, het onderwijs in het avondmaal. Christus wil er iets mee leren. Wat dan? We lezen verder in antwoord 79. Om ons daarmee te leren dat gelijk brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Wat wil de Heer Jezus leren als hij zegt, dit is mijn lichaam, dit. Net zoals brood ons lichaam voedt. Net zoals wijn ons lichaam voedt. En dat moet u natuurlijk even zien tegen de achtergrond van het land van de Bijbel. Waar wijn aangelengd met heel veel water een alledaagse drank was. Maar net zoals brood en wijn ertoe dient om ons lichaam te voeden, zo is het gekruisigde lichaam van Christus en het vergoten bloed van Christus het middel waardoor God onze ziel wil voeden. Wil voeden tot het eeuwige leven. Dat is het onderwijs wat de Heer Jezus in het avondmaal wil geven. Zoals brood en wijn ons lichaam voeden, zo moet onze ziel gevoed worden door Christus' werk. En laten we over dat onderwijs van de Heer Jezus dan vanmiddag nog maar even verder nadenken. Dan wil de Heer Jezus ons dus allereerst leren in het avondmaal dat we een ziel hebben. Wist u dat? Ik vraag het ook aan mezelf. Wist je dat? Dat je een ziel hebt? Ja, zegt u, wat een vreemde vraag is dat. Natuurlijk weten we dat we een ziel hebben, een lichaam en een ziel. Ja, maar leven we dan ook zo? Vanuit het besef dat we een ziel hebben. Denkt u wel eens aan uw ziel? Aan die ziel die onsterfelijk is? We hebben allemaal een ziel voor de eeuwigheid. En laten we dan de afgelopen week maar eens in gedachten nemen. Neemt u maar eens, en ik neem voor mezelf ook in gedachten, maar een gemiddelde dag uit de afgelopen week. Waar hebben we onze tijd aan besteed? Misschien Als u het krijgt van de Heere, want dat is een zegen. Als u het krijgt van de Heere, hebt u 8 uur geslapen. Dat was om lichamelijk uit te rusten tot rust van het lichaam. Dat is een goede zaak en het is een zegen van de Heere als je kunt slapen. Maar dat was voor het lichaam. Misschien hebt u op diezelfde dag 3 keer een 30 minuten aan tafel gezeten om te eten. Een 1,5 uur. Dat is een goede zaak, dat is nodig. We moeten eten, maar waartoe eten we? Wat is de bedoeling daarvan? Tot instandhouding van ons broze lichaam, zoals we dat dan zeggen. Dat was voor het lichaam. Misschien hebt u, wanneer u er de kracht en de gelegenheid voor kreeg, ook een aantal uren gewerkt. 8 of 10 of 12 uur, of misschien nog wel langer op zo'n dag, hard gewerkt. Waar was dat eigenlijk voor? Ja, zegt u, ik moet de kost verdienen, er moet brood op de plank en er moet nog iets op het brood ook. Dat is allemaal voor ons lichaam. En dan hebt u in die vrije tijd die u had nog wat met elkaar gesproken, want dat is nodig en dat moet ook gebeuren, begrijpt u me goed. Maar dat is allemaal voor het tijdelijke leven. En hoeveel tijd van die 24 uur, van die ene dag die we nu even in gedachten hadden, hoeveel tijd heb ik besteed? En ik vraag het nogmaals ook aan mezelf. Hoeveel tijd heb ik besteed aan mijn ziel? Aan mijn onsterfelijke ziel? Hoeveel tijd heb ik genomen om mijn handen te vouwen en te bidden om zaligheid voor mijn ziel? Hoeveel tijd heb je genomen om Gods woord te openen en om te lezen over het enige behoud voor je ziel? Wat vergeten we vaak, gemeente, dat we een ziel hebben. Er is een heel aangrijpend boekje van dominee Ledeboer, een dominee die leefde 1,5 eeuw geleden. Een boekje onder de titel Roepstemmen uit de gewesten van de eeuwige rampzaligheid. Aangrijpend boekje waarin de schrijver allerlei mensen opvoert, sprekend opvoert, die huiveringwekkende gedachten voor eeuwig verloren zijn gegaan. En een van de mensen die aan het woord komt in dat boekje is een jong kind. Een kind die het ter ouders verwijt en zegt: en waarom hebben jullie me nooit geleerd dat ik een ziel had? Niet alleen een lichaam, niet alleen een tijdelijk leven, maar een ziel. Dat is het eerste wat de Heer ons in het avondmaal wil leren als hij zegt: dit is mijn lichaam om zielen te spijzigen. Dan wil hij daarmee leren: u, jij hebt een ziel. Laten we het nooit vergeten, gemeente. Want we vergeten het in de maalstroom van het leven van alle dag weer zo gemakkelijk en zo snel. En wat de Heer Jezus daar dan natuurlijk ook mee wil leren met die woorden: dit is mijn lichaam, dat is dat de ziel van ons gevoed moet worden. Als je dat gaat beseffen, als je dat ook heel persoonlijk gaat leren, dat je ziel gevoed moet worden, dan komt er in het leven honger. Geestelijke honger en geestelijke dorst. Honger naar de gerechtigheid. Een honger naar Christus. Een honger naar de vergeving van de zonde. Een dorst naar het levende water. En dat is een trek, gemeente, die kenmerkend is voor het echte geestelijke leven. Het leven dat uit God is, dat kenmerkt zich altijd door honger en door dorst. Want het is hier zo onvolkomen. Hebt u honger? Heb jij honger naar Christus? Heb je dorst? Hebt u dorst naar het levende water? Zijn die woorden die we zojuist gezongen hebben woorden die uw hart vertolken? Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. Of die andere psalmwoorden: mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, honger en dorst. Gevoed moeten worden. En als je die honger en die dorst nou niet hebt. En u of jij zit vanmiddag in de kerk en je zegt. En eigenlijk merk ik er helemaal niks van in mijn hart. Bid de Heere dan om honger. En smeek hem dan om dorst. Dat gaat wel tegen ons gevoel in. Want als we daar even over nadenken, dan zeggen we, je gaat de Heere toch niet vragen om honger. Je gaat de Heere toch niet vragen om dorst. Nee, maar daar begint het wel mee. Honger en dorst. In die weg wil de Heere plaatsmaken voor het enige voedsel. Want dat is natuurlijk het belangrijkste wat de Heere wil leren met die woorden. Dit is mijn lichaam. Dat het enige voedsel voor een hongerige ziel. Dat de enige drank die de dorst kan lessen van een dorstende ziel. Nu ligt in het werk van Christus. In zijn gekruisigde lichaam. In zijn vergoten bloed. Dat is de enige grond van de zaligheid. Eigenlijk zijn we terug bij datgene waar we vanmorgen met elkaar over nagedacht hebben. Wat is het enige middel waardoor een zondaar gevoed kan worden zodat hij eeuwig leeft? Dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Zijn gekruisigd lichaam, zijn vergoten bloed, dat gedronken wordt, dat gegeten wordt door een gelovig aannemen en ontvangen en verenigd worden. Christus geeft onderwijs. Christus geeft ook een verzekering. Nog kort iets over die laatste gedachte. Dat zijn eigenlijk hele diepe woorden aan het slot van antwoord 79. Veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat we zo waarachtig aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Het is alsof de Heer het zegt. En dat is ook de waarde, dat is ook de betekenis van die woorden. Dit is mijn lichaam. Het is alsof de Heer het zegt tegen zijn kinderen aan het avondmaal. En zie nu eens op dat stukje brood. Hoe u het ontvangt, hoe u het krijgt. En hoe u het echt tot u mag nemen en op mag eten. Net zo zeker als dat gebeurt, zo waarachtig wil ik u deelgeven aan mijn lijden en sterven, aan mijn verlossingswerk, aan de vergeving van de zonde die ik verdiend heb. Ik wil uw zaligmaker zijn. Dat is de verzekering die de Heere tot het hart van zijn kinderen wil spreken aan de avondmaalstafel. Zo zeker. Ja, gemeente, dat zijn hoge en dat zijn diepe dingen. Als we dat antwoord nog eens lezen en u leest het thuis nog maar eens rustig een keer voor uzelf door en u probeert dat wat op u te laten inwerken. Misschien zegt iemand vanmiddag ook wel, dat zijn van die hoge en van die onbereikbare zaken. U die wel genade mocht kennen in uw leven. U die mag weten van het vluchten tot de Heer Jezus Christus met uw schuld. En toch deze woorden, zijn lichaam en zijn bloed deelachtig. En dan dat slot, dat zijn lijden en zijn gehoorzaamheid mij toegerekend wordt, zodat God mij niet meer ziet als een ongehoorzame, maar dat hij mij ziet als een gehoorzaam mens, even gehoorzaam als Christus geweest is. Dat hij mij ziet als iemand die de prijs in eigen persoon betaald heeft, omdat hij mij aanziet in Christus. Dat zijn van die hoge dingen, van die verre dingen, daar kan ik geestelijk niet bij, zegt iemand vanmiddag in de kerk misschien. Gemeente, zullen we niet vergeten dat de Heere daar nu juist van wil verzekeren aan zijn tafel. Want hij heeft het heilige avondmaal ingesteld om het zwakke en het aangevochten geloof, ja dat ook, wel het geloof, het ware geloof, maar dat is in zichzelf nog maar zo zwak en zo aangevochten. En dat kan er helemaal niet bij. Maar om dat zwakke aangevochten geloof op deze manier te versterken. En daar ligt een aansporing in voor allen die het geloof hebben ontvangen. Die het geloof door genade mogen beoefenen. Om met uw zwakke en aangevochten geloof toch aan te gaan. Om versterkt te worden. Om onderwezen te worden. Gebeurt dat ook altijd? Vraagt iemand vanmiddag. Gebeurt dat altijd? Dat een kind van God aan de tafel versterkt wordt? Nee, gemeente. De praktijk is ook wel eens anders. U zult het misschien vanuit uw eigen leven ook wel herkennen. Dat je droevig aankomt aan de tafel. En dat je droevig weer naar je plaats terugkeert. En het lijkt wel alsof de Heere niet gesproken heeft. Dat kan. En als dat gebeurt, wel, dan moeten we twee dingen niet vergeten. Allereerst moeten we dan maar eens te rade gaan bij onszelf. Hoe komt dat? Hoe is mijn voorbereiding geweest? Hoe is mijn leven? Hoe is mijn hart? Hoe sta ik eigenlijk tegenover de Heere? Zijn er misschien verborgen zonden? Zijn er misschien zonden die ik heimelijk aan de hand houd? En waardoor de Heere zijn genade inhoudt? Te raden gaan bij jezelf, in jezelf onderzoeken. Ook na het avondmaal. Dat is niet alleen iets voor de week van voorbereiding. En het tweede, te raden gaan bij de Heere. Voor hem buigen in het gebed en het zeggen: Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. En u hebt het heilig avondmaal toch ingesteld, opdat het zwakke en aangevochten geloof erdoor versterkt mag worden. En als ik nu op mezelf zie, dan is er zoveel dat tegen me getuigt. En toch, ik mag weten van uw genade in mijn leven, maar het is zo zwak en het is zo aangevochten. En ik heb uw versterking zo nodig. Wilt u het geven, Heere? De volgende keer dat ik avondmaal houd, dan wordt de hele periode tussen de ene avondmaalsviering en de andere avondmaalsviering één lange periode van voorbereiding, van gebed. Een gebed waarop u mag pleiten op het woord van de Heere, want hij heeft het gezegd. Zijn machtige arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hun nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Amen.